in Manasse. Dan denk je van, nou, wat houdt dat nu in? Maar heb je wel eens, zeg nou eens bijvoorbeeld, Eva en Adam. Dat loopt niet, hè? Het is Adam en Eva. Abel en Kaïn, nee, dat loopt niet. Kaïn en Abel. En zo is het eigenlijk ook met Efraïm en Manasse. Zo loopt het, tenminste als je echt met de Bijbel bent opgegroeid en je bent bekend met al deze namen, dan is het niet Manasse en Efraïm, maar Efraïm en Manasse. En daar zit iets bijzonders tussen. Maar de Bijbel heeft het eerst over Manasse en Efraïm en dan over Efraïm en Manasse. En er zit zo'n geweldige, in die boodschap, er waren de twee zonen van Jozef, en er zit zo'n geweldige diepgang en erfenis in, zowel voor de gemeente als ook voor de Joodse volk. Of eigenlijk eerst voor de Joden en dan voor de gemeente. En dat komt ook weer samen. Manasse, dat was de eerstgeborene, en Efraïm, dat was de tweede. En je weet, maar je bent ook wel op de hoogte met Jacob, de vader dus van Jozef. Dus dat was de grootvader van Efraïm en Manasse. Die had ook al een belofte gekregen met zijn broer, dat hij, want Jacob was ook de jongste, en die zou de eerste zegen meekrijgen. En dat heeft hij op een, want dat was de belofte en dat was ook het woord van God. De eerste, of de jongste, zal de oudste dienen. Dus de zegen, die was voor Jacob bestemd, niet voor Esau. Maar Jacob, die kreeg het dus op een slinkse manier. En hier had God ook gesproken, Efraïm, dat is de jongste, maar die krijgt de eerste zegen mee. Of die krijgt de eerste zegen, ik weet niet hoe ik dat nou dit verband moet zeggen. Maar die was dus, die kreeg een grotere zegen mee als Manasse. En er zit een hele bijzondere erfenis in, niet alleen voor die tijd, maar tot op de dag van vandaag waarin we nu leven. De zegen zowel voor het Joodse volk als ook voor de gemeente van Jezus Christus. Dus eerst de Joden, dan de Grieken. En de gemeente, die bestond ook eerst uit Joden. Maar zoals we nu al weten, de gemeente van Jezus Christus, die bestaat meer uit heidenen dan uit Joden. En we zien dus ook gewoon dat het Joodse volk zich ook nog moet bekeren. En er ligt een enorme belofte soms. Door de eeuwen heen is er wel gezegd van, God heeft afgedaan met het Joodse volk. Nou, dat is de grootste leugen die ooit verkondigd is. Want dat is tot op de dag van vandaag is dat niet waar. En is dat een van de grootste leugens waarin Satan de gemeente van Jezus Christus heeft willen misleiden. En als we dan kijken naar die erfenis, lieve mensen, wij hebben een geweldige erfenis. En in die erfenis zien we steeds weer, ook door de eeuwen heen, dat die belofte die God ook aan ons gegeven heeft, dat we steeds weer geneigd zijn, en dat is een valkuil van de machten der duisternis voor Satan, om ook de gemeente, de wedergeboren kinderen van God, steeds weer terug te trekken naar het oude verbond. En het is eigenlijk die erfenis die we laten liggen. Er was, ik las dat in een boek, er was een oude vrouw en die lag op een sterfbed en die was haar hele leven was de straat arm geweest. En toen kwam er een man, die kwam bij haar, ze lag al op een sterfbed, die kende haar, ik weet niet hoe die relatie was, daar gaat er ook niet om. En die kwam bij haar en die zag daar een omlijsting aan de muur hangen met een vergeeld stukje papier erin. En toen vroeg hij zo van, nou, wat heb je daar hangen? Ja, zegt ze, van dat heb ik gekregen van, nou zo'n 40, 50 jaar geleden heb ik dat gekregen van een rijke man. Waar ik een hele tijd voor heb mogen werken. En aan het eind van zijn leven heeft hij me dat gegeven. En ik heb het aan, als herinnering aan hem, heb ik dat daar in die omlijsting heb ik daar opgehangen. Dat heeft daar mijn hele leven heeft hij gehangen. Maar ik kan zelf niet lezen, dus ik weet helemaal niet wat erop staat. Dus ik heb het nog nooit bekeken. Die man die liep erheen, die pakte dat vergeeld stuk papier. En wat blijkt, er stond een testament op van die rijke man. Dat al zijn bezittingen was, zij was de enige erfgenaam. Dus die vrouw had haar hele leven in rijkdom kunnen leven, terwijl ze stierf in armoede. Terwijl daar een schat aan bezittingen had er voor haar gelegen. En die erfenis, die heeft God ook aan ons gegeven. En dan niet in materiële bezittingen, zoals voorspoed, evangelie of wat dan ook. Alhoewel, wat is voorspoed? Er is geen voorspoed-evangelie, maar het is evangelie en dat is voorspoed. En dan moeten we niet gaan kijken van, nou jongens, een dikke portemonnee en dat soort dingen. God wil ons overal in zegenen, maar daar gaat het nou helemaal niet om. Die erfenis die we hebben gekregen is, dat we zeggen het vaak, de Bijbel die spreekt er ook over, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Wat is het oude? Ons oude leven, de wedergeboorte, zo wordt er ook altijd uitgelegd, is ook Bijbels, is 100% waar. Maar het oude, wat voorbij is, heeft ook te maken met het oude verbond, met de wet. En is de wet niet goed? De wet is volmaakt. Die is prima. Maar er was iets beters. En dat is het nieuwe verbond. En dat is die genade waarin wij mogen leven. Wat wij vandaag nodig hebben, dat zien we ook om ons heen. Dat mensen die zijn hongerig naar God. Dat zie je wereldwijd. Mensen hebben werkelijk honger. Die zijn op zoek naar de waarheid. En wat we ook nodig hebben, dat is een diepere, een grotere openbaring van het werk van de Heer Jezus Christus. We kunnen het heel gemakkelijk zeggen, we weten het, de Heer Jezus is gestorven daar aan de kruis, heeft voor ons de schuld betaald, we zijn vergeven, we zijn verzoend. En er is waar, maar er zit zo'n geweldige diepe openbaring in. En wat we ook nodig hebben, dat is ook een grotere waardering voor het werk van de Heer Jezus Christus. Het gaat vaak zo automatisch, maar dat gaat ook moeilijker om, dat, hoe kun je dat anders ook uiten. Maar als je echt bijbelstudie maakt en je verdiept in het woord van God, niet vanuit kennis in je hoofd om je kennis te vermeerderen, maar echt die diepgang die de Heer Jezus voor jou is, dan ga je veel meer ook zien wat het betekent dat je een kind van God bent, wat het inhoudt om ook gemeente van Jezus Christus te zijn, om te behoren tot de bruid van Christus. We hebben zeker niet meer nodig van wetten en regels en al dat soort dingen. Maar wat heeft hij voor ons gedaan? En wat is genade? Als je de woordenboek kijkt, daar staat dus in van dat het is onverdiende vergevingsgezindheid. En wij leven in die tijd van genade. Als je kijkt naar het Oude Testament, kijk, en dat vinden we dus ook wel moeilijk. Ik had zelf tot, nou, dat is nou al wel weer een tijdje geleden, maar toch de laatste tijden, laat me het zo zeggen, dat ik zelf persoonlijk meer ga verstaan wat de liefde van God is. Soms had ik er wel eens een beetje moeite mee, had ik er ook wel eens vragen bij, van dat mensen dan wel zeggen, ja, bij papa op schoot, God is liefde en die houdt zoveel van jou. Dat ik wel eens denk van, ja jongens, maar waar is de vreze des Heren? Ik heb het ook wel eens genoemd, de respect voor God. Niet de angst voor God, maar de vreze des Heren. En dat heeft wel eens te maken dat wij nog wel eens te veel denken in het Oude Testament als een God van toorn, als een God van wraken. En ik geloof, als je in het Oude Testament kijkt, dat God in zijn toorn rechtvaardigheid was en is. Maar ook in zijn liefde is hij rechtvaardig. En kent hij ons door en door. En hij kan ons meer lief hebben dan dat wij elkaar, of dat je je eerste liefde aan je vrouw of je kinderen lief kunt hebben. De liefde van God naar ons toe is groter, en daar kun je eigenlijk niet in denken, en dat is ook de geheimenis van God, is groter als de liefde die jij voelt voor je vrouw, voor je man of voor je kinderen of wie dan ook. Het is een volmaakte liefde. Maar ook in Gods toorn is God volmaakt en rechtvaardig. En wat wordt er vaak dan gezegd, ook in de wereld? Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurde in het Oude Testament. Hoe volkeren gestraft werden, gedood werden. Vrouwen en kinderen, die kleine kindertjes, toen het volk Israël het beloofde land innam. Die volken moesten verdreven worden. Tot de laatste man moesten ze uitgeroeid, moesten ze gedood worden. En dat was de opdracht van God. En als je dan kijkt naar het nieuwe verbond. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Daar zit daar zo'n groot verschil in. Het Oude Testament was nog oog om oog. Tand om tand. Het Nieuwe Testament zegt, hebt uw vijanden lief. Het Oude Testament zegt, Elia die sprak een gebed, want hij wist de wetten van God. Als het volk in zonde zou vallen, andere afgoden achterna zou gaan, dan zou de toorn en het oordeel van God over hen komen. En dat zou dan ook gaan blijken, ook in de natuur en ook in het eten en in de voorzieningen. En Elia die sprak ook op het woord van God. Hij had niet een woord van God ontvangen, maar gewoon vanuit wat God gesproken had, sprak hij een gebed uit op het gebed van Elia. Was het 3,5 jaar, regende het niet en was er een grote droogte in het land en in de wereld. En was een grote hongersnood. Totdat Elia weer bad en er ging weer regenen. Maar het Nieuwe Testament laat God het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat is ook, als je kijkt in de Bijbel, dan bestaat ons hele leven of de hele wereldgeschiedenis in verschillende seizoenen, in verschillende tijden. De prediker heeft er ook al over. Er is een tijd van komen, een tijd van gaan, een tijd van geboren worden, van sterven, enzovoort, enzovoort. En dat zie je ook in de Bijbel, zijn de verschillende seizoenen. En de twee grootste seizoenen, dat is wel eigenlijk het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Maar ook in die seizoenen heb je ook weer verschillende tijden. Maar ook in het seizoen waarin wij nu leven, dat is ingegaan 2000 jaar geleden. En dat is het eind der dagen. We denken en zeggen dan wel, ja, we leven in de laatste dagen. Leven we ook in, maar dat is ingegaan 2000 jaar geleden, toen de Heer Jezus ook zei van het is volbracht. En toen was het werkelijk volbracht. En was het nieuwe, het aangename jaar des Heeren gekomen. Ik wil er even een paar versen van lezen. Die staat in Jesaja 61. De geest des Heeren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heeren. En een dag ter wrake van onze God. De laatste, dat is één zin. Ik weet niet of je, misschien de meeste van ons die kennen dit gedeelte wel. En ook wel dat de Heer Jezus dit ging citeren. Maar de laatste, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heeren. En een dag der wrake van onze God. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En in Lucas 4, dat was dus de eerste keer dat de Heer Jezus ging optreden en dat hij ging spreken in de synagoge. En dan citeert hij deze Bijbeltekst, dit gedeelte uit het Oude Testament waar de profeet Jesaja heeft gesproken. En er staat in Jesaja in Lucas 4 vers 18, er staat dan, de geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft, exact dezelfde woorden, om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Punt. Dat is het seizoen waarin we nu nog leven. En die dag der wrake, dat is nog toekomst. Dus we leven steeds tot op de dag van vandaag in die genade tijd. Soms denken we wel eens van als er rampen gebeuren, zoals in Japan alweer, Haiti vorig jaar, en of anderhalf jaar geleden. Dan denken we, van, dat zijn, wordt er ook wel eens gezegd, dat zijn de oordelen van God. Nou, ik geloof het eigenlijk niet. Ik geloof dat dit gewoon natuurrampen zijn, omdat wij, God heeft duidelijk gesproken, we leven nog in die genadeperiode. In het einde der tijden zullen aardbevingen toenemen, natuurrampen, oorlogen, geruchten van oorlogen, dat zijn allemaal dingen die gaan gebeuren, daar heeft de Heer Jezus ook heel duidelijk over gesproken. Maar dat is niet, zijn niet de oordelen van God die al over deze wereld gaan komen. Want die dag der wrake gaat nog komen. Nu leven we nog in die genadeperiode. En wij zijn ook mensen van genade. God heeft ons genade gegeven en wij mogen ook genade geven. Wat is genade? Onverdiende vergevingsgezindheid. We mogen elkaar vergeven. We mogen elkaar bemoedigen. We mogen mensen in de wereld vergeven. Heb uw vijanden lief, zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Het Oude Testament was het heel anders. Oog om oog, tand om tand. Maar nu onder het nieuwe verbond zijn wij ook mensen van genade. Er is heel veel over te zeggen. En het is eigenlijk, je kunt het vergelijken van als jij te hard rijdt in de auto en je wordt aangehouden door de politie. En Harry die rijdt daar in zijn auto en de politie zegt stop jongen, je hebt hard gereden. En je krijgt even een bon van €500. Nou, dat schrik je. Ik zeg maar even een beetje overdreven natuurlijk. Maar zo hard rijdt Harry natuurlijk nooit. En als hij een bekeuring krijgt, dan krijgt hij een boete van, 5 kilometer is €29 geloof ik. Want ik heb afgelopen week net een gekregen, dus ik weet ook al wat het is. Maar je weet wel waar ik naartoe wil, dan zegt hij, en Harry die begint, ja, €500, man, ik heb net dit en dat. En, nou, en de politie die ziet Harry zijn eerlijk gezicht natuurlijk, en die zegt, nou vooruit, joh, ik ben genadig voor jou. Pst, ik doe dus een waarschuwing, komt ermee af. Je hebt het wel verdiend, maar pech. Zal niet zo vaak voorkomen, maar het kan. En dus dat is genade. Zo mogen wij genade geven. Weet je wel wat Gods genade is? Je krijgt zo'n bon. God verscheurt die bon niet. Maar dat zou niet rechtvaardig zijn van God. God is rechtvaardig. Wij mogen die rechtvaardigheid geven door de bond te verscheuren. Maar je hebt straf verdiend. Maar God zegt, die heeft zijn zoon gestuurd en die heeft de bon voor jou betaald. Dus het wordt niet verscheurd. Je zonden worden niet zomaar even, streepje door, zand erover. God denkt er natuurlijk niet meer aan. Maar dat is voor betaald, voor jouw zonden. Voor jouw schuld is voor betaald. En weet je wat het mooie dan nog is? Dat is die erfenis. Je krijgt ook nog €1000 bonus mee ook. Laat het maar eens goed tot je doordringen wat het is. Maar dat is de waarheid. Dat is de erfenis die wij hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. En dat bedoel ik natuurlijk niet €1000 zomaar even in geld. Maar dat is de geestelijke zegeningen die wij ontvangen. Het leven van God. Mensen in armoede. Die kunnen, of mensen in ziekte, in oorlogen. Moet eens kijken hoe mensen die kind van God zijn, daar toch doorheen komen vanwege de erfenis die ze hebben in de Heer Jezus Christus. Ik ben jaren, de meeste van ons misschien wel opgevoed, ook in de kerk en alle. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor alle zegeningen die we daaruit hebben gekregen. Maar iedere zondagmorgen, daar werd de wet voorgelezen, schuldbelijdenis, genadeverkondiging. In de week erop zat je er weer net zo. En dan vroeg je wel vergeving, maar dan wist je niet eens, ja, ik moet vergeven vragen, maar ik weet niet eens waarvoor. Lieve mensen, onze zonden zijn ons vergeven. Als jij in de Heer Jezus bent en hij leeft in jou en je wandelt dagelijks met hem, dan zijn je zonden voor altijd vergeven. Dat is de waarheid. Herken je hier misschien wel in? Tenminste, ik zelf wel. Ja, ik ben een kind van God. Ik weet dat ik het leven van God heb ontvangen, dat ik behouden ben. Maar toch. Ik doe nog wel eens zulke dingen verkeerd, mijn gedachten. En ik ben wel eens boos, ben wel eens kwaad. En dat soort dingen. En is het eigenlijk allemaal wel goed met mij? Ben ik werkelijk behouden? Dat je daar aan twijfelt. Niet aan wat de Heer Jezus allemaal voor jou heeft gedaan. Of in Gods scheppingsorde, in Gods scheppingskracht. In de hele, alles wat er gebeurt. Maar gewoon die twijfel. Dat wel eens bij je boven komt. Heel vaak merk ik wel eens, als ik wel eens met oude mensen praat. Die hun hele leven ook trouw naar de kerk gegaan zijn. Ook God kennen, een relatie met God hebben. Dat ze zeggen, ja, maar dat durf ik niet te zeggen. Dat kan ik niet zeggen, dat is nog afwachten. Die twijfel, dat heeft te maken, lieve mensen. Die erfenis, dat we dat vaak niet weten. Ik hoorde eens een keer voor jaren terug al dat een spreker zei van, het is net alsof de gelovigen als muizen op een graanzolder, die doodgaan van de honger. Terwijl er allemaal graan ligt en ze gaan dood van de honger. We mogen het eten, we mogen ons voeden met het woord van God, met al zijn beloften. Het oude verbond, vorige week of 14 dagen terug waren we op een randconferentie, op een randdag, leidersdag. En die spreker, ik weet zijn naam zo niet meer, die had het hier ook over het oude verbond. En dat afgelopen was met Johannes de Doper, toen Johannes de Doper kwam. En hij legde dus ook heel mooi even dat verschil uit. Johannes de Doper, de man van het oude verbond, die kwam daar en was de voorloper van de Messias. En die kwam daar als groepende uit de woestijn met een kameelharen mantel aan, ruig. Hij at springharen en zo kwam die. Een teken van het oude, van de rouw. En toen kwam het nieuwe verbond van de Heer Jezus. En die kreeg een hele mooie mantel. En er ligt straks ook weer een link in waar ik het zo meteen over wil hebben over Jozef. Die ook zo'n mooie mantel had. Heel veel parallellen lopen daarin door. En toen Johannes gevangen genomen werd, werd hij onthoofd. Er werd eigenlijk letterlijk symbolisch ook dat het oude werd weggesneden. Dat was voorbij en het nieuwe was gekomen. Het nieuwe verbond in de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Bijbel ook, en zegt de Heer Jezus, de discipelen die vragen daarna van, hoe zit het eigenlijk met Johannes? En dan zegt de Heer Jezus, Johannes de Doper, dan moet je goed luisteren wat de Heer Jezus hier zegt. Johannes de Doper, dat was de grootste onder de profeten. Van alle profeten in het Oude Testament. Mannen Gods, die het woord van God spraken. Met een zo spreekt de Heer. Johannes de Doper was de allergrootste. En wat zegt de Heer Jezus dan? De kleinste in het Koninkrijk der Hemelen, jullie, ik, is groter dan hij. En dat heeft niet te maken met belangrijker, maar is groter dan hij. Vanwege die wedergeboorte, Gods geest woont in ons. We mogen dagelijks in die gemeenschap met de Heer Jezus leven en wandelen. Een geheimenis. En waarom zie je steeds weer dat mensen wij zelf ook weer terugvallen onder dat oude? Paulus bijvoorbeeld, die kwam daar in Efeze. Ik kwam daar een stuk of wat discipelen tegen en die hadden een gesprek met ze. En dat was gelijk een klik. Maar hij proefde ook wat. Hij zegt van, hebben jullie de Heilige Geest eigenlijk wel ontvangen toen je toch geloof was? Ja, de Heilige Geest, daar hebben we nog nooit van gehoord. Wat is dat dan? Nou, met welke doop zijn jullie dan gedoopt? Ja, de doop van Johannes. Ja, zegt Paulus, maar dat is doop van bekering. He, dat je ook op de komst van de Heer Jezus, van de Messias. Maar en dan legt Paulus het evangelie uit. In deze mensen, al onder het nieuwe verbond, leefde nog onder de doop van Johannes. En dan kun je zeggen, ja, de doop van ons dan door onderdompeling, is dat niet een doop van bekering? Dat is een doop van de wedergeboorte. Het is ook van afwassing verzonden, symbolisch. Maar dat heeft te maken dat je wedergeboren bent. Je gaat in het watergraf, je wordt ondergedompeld. Met Christus ben ik gekruisigd, gestorven, begraven, in het watergraf. En je staat weer op in nieuwheid des levens. Dat is het oude, dat is het nieuwe verbond, het leven wat God ons heeft gegeven. En met de Heilige Geest waarin we mogen leven en wandelen. En daarom is het zo belangrijk dat we die boodschap weten en tot ons nemen. Nog één ding daarover, voordat ik naar, want ik begin wel een beetje een lange inleiding van Manasse en Efraïm en Efraïm en Manasse. Ik vind het zo belangrijk, ook zoiets moois, dat we weten als kinderen van God, als je kind van God bent, welke erfenis, welke beloften dat er voor je liggen. Soms dan hebben we het over zonden, zware zonden, van overspel, van criminaliteit, van gedrag. En dat moeten we beslist niet goedkeuren en dat moeten we ook uitbannen in de gemeente. Maar weet je wat mij opvalt? Als Paulus schrijft aan de gemeente, zowel aan de Korintiërs, Galaten, Efeziërs, noem maar op, dan heeft hij altijd een reden tot schrijven. En hij moet ze vaak vermanen vanwege de zonden. Kijk naar hoe hij begint, bijvoorbeeld naar de Korintiërs. Heeft hij het over de geliefden. Geliefden in de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, genade zij u en vrede zij u van God onze Vader. En dan begint hij, er is zonde bij jullie. Er is overspel. Dan kruipt iemand met de vrouw van zijn vader op bed. Dat kan niet en hij vermaant ze. Kwamen daar de oordelen van God over van en nou is het is gebeurd. Het was genade. En ze moesten zich vergeven. Of vergeving vragen. En daar niet langer in leven, daar moesten ze mee stoppen. Maar die oordelen van God, die vielen in het Oude Testament. En nu leven we in die genadetijd, dat we nog steeds kunnen groeien. Want dat is Gods verlangen, dat wij geheiligd worden. En we mogen gaan van heiliging tot heiliging. En als jij werkelijk leeft met de Heer Jezus Christus, dan wil jij niet zondigen. Het overkomt je wel, maar je bent vergeven als je leeft met de Heer. Nou, Jozef, Efraïm en Manasse. Manasse en Efraïm, dat waren de zonen van Jozef. En de meeste van ons zijn denk ik wel op de hoogte van het leven van Jozef. Er staat een heel lang verhaal over, de hele geschiedenis over Jozef. Heel uitgebreid wordt er allemaal vermeld. En Jozef, dat was een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Er zijn heel veel symboliek en ook heel veel parallellen met Jozef en de Heer Jezus. Bijvoorbeeld, ze waren allebei 30 jaar. Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd van Egypte. De Heer Jezus was 30 jaar toen ook zijn bediening begon. En er staat in de Bijbel dat God was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. Dat moet je nagaan. Dus als we het hebben over voorspoed, houdt dat in dat alles vanzelf gaat? Nee. Jozef die werd door zijn broers verworpen, hij werd in de put gegooid. Ze wilden hem doden, maar naderhand dachten ze, nee, dat gaat even te ver. We verkopen hem wel als slaaf in Egypte. Dat moet je nagaan. Jozef, de geliefde zoon van zijn vader, werd verkocht door zijn broers naar Egypte en werd hij slaaf. Maar in dit alles was Jozef de beste. Hij streefde ernaar om het goede te bewerkstelligen als slaaf, zowel als slaaf en ook als onderkoning. En hij werd daar vals beschuldigd. Moet je nagaan. Hij weigerde om te zondigen. Was er al een wet? Er was nog geen wet. Maar hij wist van, dit is fout. Dit keurt God niet toe en ik doe het niet. En hij bleef heilig en rein leven. Maar toch werd hij in de gevangenis gegooid, onschuldig. Daar in de gevangenis, daar groeide hij ook op. En die was hij ook voorspoedig. Hij kreeg gezag en autoriteit over de andere gevangenen. En de parallel die daar weer mee is met de Heer Jezus Christus, dat zie je bijvoorbeeld, ook al in het begin, Jozef werd verworpen door zijn broers. De Heer Jezus werd verworpen door zijn broers. Jozef had een hele mooie mantel. Het was een mantel die hij had van zijn vader gekregen en dat gaf een stukje gezag en autoriteit. Dat had de Heer Jezus ook. Dan nog bijvoorbeeld de schenker en de bakker daar in de gevangenis. Die werden gevangen genomen, maar die waren beschuldigd vanwege een aanslag die ze hadden gepleegd op de farao. De Heer Jezus aan het kruis, daar hingen twee moordenaars. Weerskanten, één werd gered, de ander werd gestraft. Schenker in de bakker, idem dito. Eén werd gered, de ander werd gestraft. Jozef, de redder van zijn familie. De redder van de wereld, van Egypte. Nou, de Heer Jezus, idem dito. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader. Vals beschuldigd, maar ook verhoogd aan de rechterhand van de farao. En niemand kon tot de farao komen dan door Jozef. Nou, parallel met de Heer Jezus, idem dito. Overal waarop de bezuin geblazen werd, werd in Egypte, als Jozef voorbij kwam, iedere knie moest zich buigen voor Jozef. Nou, we weten het, iedere knie zal zich buigen voor onze koning, Heer Jezus Christus. En Jozef, dat is ook iets heel bijzonders, had een heidense bruid. Een dochter van de farao, een bruid uit de heidenen. Ook de Heer Jezus heeft zijn bruid, ook de gemeente, ook voortgekomen, ook uit de heidenen. Beiden wilden God behagen en de naaste liefhebben als zichzelf. Jozef, die was als prins de beste, als onderkoning de beste, als slaaf wilde hij de beste zijn en als gevangene wilde hij de beste zijn. Hij wilde leven in de aanwezigheid van God. En wat nog een hele mooie, belangrijke parallel is, dat is de openbaring van de kruisiging en de verwerping van Israël, plus de aanname van Israël. En dat gaan we even lezen in het Oude Testament. En daar komen we ook bij Efraïm en Manasseh, maar gaan we wel even opzoeken. Genesis hoofdstuk 48. Als je het verhaal, ja, de meeste van ons, neem ik aan dat jullie de hele geschiedenis van Jozef, hoe hij daar gekomen is en wat er allemaal is gebeurd, dat je daarmee op de hoogte bent. En anders zou ik zeggen, het is ook heel spannend om die hele geschiedenis van Jozef te lezen, van begin tot het einde. En hierna gebeurde het dat men tot Jozef zeide, zie, uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide zonen met zich, Manasse, de oudste, en Efraïm de tweede, de jongste. Toen men aan Jacob meegedeeld had, zie, uw zoon Jozef komt tot u, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op het bed zitten. En Jacob zeide tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en heeft mij gezegend en tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken, u vermenigvuldigen en u maken tot een menigte van volken. Ik zal dit land aan uw nageslacht geven tot een altoos durende bezitting. En nu uw beide zonen die u in het land Egypte geboren zijn, voordat ik tot u naar Egypte gekomen was, zij zijn de mijne. Dus Jacob eigende zich de zonen van Jacob toe als zijn eigen zonen, als zijn erfgenamen, als zijn nageslacht. Want de stam Jozef komt eigenlijk niet voor, maar wel de stam Efraïm en Manasse. Zij zijn de mijne. En dan zie je Efraïm en Manasse, dus niet meer Manasse en Efraïm, maar Efraïm en Manasse zullen mij zijn als Ruben en Simeon. Hier zie je ook weer Ruben en Simeon. Ruben was de oudste en Simeon was dan de tweede zoon. Maar uw nakomelingen die gij na hen verwekt hebt, zullen de uwe zijn. Naar de naam hun broeders zullen zij genoemd worden in hun erfdeel. Wat mij aangaat, toen ik uit Paddan Aram kwam, is Rachel mij door de dood ontvallen in het land Kanaan op de reis. Rachel was dus, die had twee kinderen, Jozef en Benjamin. Rachel was dus de moeder van Jozef. Toen wij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, heb ik haar daar begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. Toen Israël de zonen van Jozef gaf, zag, zei hij, wie zijn dit? En Jozef zeide tot zijn vader, dit zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. Daarop zeide hij, breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. En Israëls ogen nu waren dof geworden van ouderdom. Hij kon niet zien. Ik denk dat alles woord voor woord, maar alles wat in de Bijbel tot in finesse genoemd wordt, dat het een betekenis heeft. Ook dat Jacob hier niet meer kon zien. Hij kon niet meer onderscheiden wie hij voor zich had staan. En Jozef bracht hen dichter bij hen en hij kuste en omhelsde hen. Daarna zeide Israël tot Jozef, ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien. En zie, God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Toen deed Jozef hen van zijn knieën weggaan en boog zich neer met zijn aangezicht ter aarde. En Jozef nam hen beiden met zijn rechterhand Efraïm en Israëls linkerhand en met zijn linkerhand Manasse, de oudste, en Israëls rechterhand. En hij bracht hen dichter bij hen. Toen strekte Israël, hij kon dus niet meer zien, of slecht zien, zijn rechterhanden uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zeide, God, voor wiens aangezicht mijn vader en Abraham en Isaac gewandeld hebben, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vader en Abraham en Isaac voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op Efraïms hoofd gelegd had, was dat verkeer in zijn ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die van Efraïms hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En Jozef zeide tot zijn vader, zo niet mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op mij, op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden en ook hij zal groot worden. Nochtans zal zijn jongere broer groter zijn dan hij. En diens nageslacht zal een volheid van volken worden. En hij zegende hen te dien dagen en zeide, met u zal Israël zegen toewensen door te zeggen, God maak u als Ephraim en als Manasse. En hij plaatste Ephraim voor Manasse. En Israël zeide tot Jozef, zie, ik ga sterven. Maar God zal met u zijn en u terugbrengen naar het land uw vaderen. En ik geef u boven uw broeders een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog aan de Amorieten heb ontrukt. Dit is de erfenis die wij ook hebben samen met het Joodse volk via Jacob, Jozef, Ephraim en Manasse. En hier zie je ook een geweldige openbaring in, ook van de kruisiging en de verwerping, wat ze net noemden, van Israël en de aanname van Israël. In Egypte werd Jozef dus een heidense bruid gegeven. En uit haar ontving hij twee zonen, Manasse de oudste en Ephraim de jongste. En we hebben het gelezen, Jacob die lag op zijn ziekbed. En Jozef bracht zijn beide zonen bij zijn vader om ze te zegenen. En toen Jacob ze ging zegenen, kruiste hij zo, zonder dat hij het zag eigenlijk, maar hij voelde dat aan, als leiding ook van God, om zijn handen zo te kruisen. En toen greep Jozef in. Zo niet, mijn vader, dat gaat verkeerd. Dit is niet de eerstgeborene. Maar Jacob zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ik maak het even een beetje, en je kunt het zo even vlot lezen. Maar als je daar de diepe betekenis, hoe dat gegaan is. Jozef die raakte als het ware in paniek. Hij zei, dit gaat niet goed. De eerste zegen is voor Manasse. En niet, dat was heel belangrijk in die tijd. De eerstgeborene had ook altijd een dubbel erfdeel. Je had niet zomaar dat het verdeeld werd tussen de kinderen. Als je drie kinderen had, werd het in drieën verdeeld. Nee, de eerste die had, ik weet niet hoeveel, maar die had een dubbel erfdeel. Of dat de helft had, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Misschien dat sommigen het wel weten. Maar die kreeg in ieder geval, had hij recht op meer. Maar Jacob die zegt dan ook over Manasse, deze zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn jongere broer groter zijn en diens nageslacht zal een volheid van volken worden. Nou, herken je al iets? Moet je zien in de gemeente van Jezus Christus. Maar uit alle volken is de gemeente van de Heer Jezus Christus ontstaan. En we zien hier dan een afbeelding van de zegen die voor de eerstgeborene bestemd was. Voor de Joden. Het is eerst de Joden, dan de Griek. En ik geloof dat dat nog geldt. En aan de jongste, de gemeente uit de heidenen, gegeven werd via het kruis, de gekruisigde handen van Jacob. Via het kruis op Golgotha ging het heil ook naar de heidenen. En wat een genade van God, lieve mensen, dit gaat wel heel diep. Een genade van God om Gods uitverkoren volk, het Joodse volk, te gebruiken om ons de genade te schenken. In Galaten 3, vers 13 en 14, daar staat dan, doordat de Heer Jezus voor ons aan de kruis gegaan is, zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Door het kruis kwam de zegen van Abraham tot de heidenen, lezen we hier. En de Joden die verwierpen het kruis en daarom kreeg Jezus de heidenen als bruid. Ook Jozef had een heidense bruid. En dat is zo'n grote liefde en genade van God. Waarom verwierpen de Joden de Heer Jezus eigenlijk? Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Ik geloof dat God hierin was. God was in dit alles. En als de Joden altijd gehoorzaam gebleven waren in de Heer, dan was het misschien wel anders gelopen. Maar de Joden waren echt niet, dat ze minder waren als wij. Nee, ik geloof dat de God heel bewust het Joodse volk heeft uitverkoren. Hij wist wat voor een volk dat het was. Maar als hij het Nederlandse volk had uitgekozen, was het misschien helemaal een puinhoop geworden en nog veel erger. Maar God heeft God daarom afgedaan met het Joodse volk, zoals de vervangingstheologie ons dat jarenlang heeft willen wijsmaken, wat ik zo straks al noemde. Nee, beslist niet. Dat is een leugen, de grootste leugen die heeft bestaan. God heeft nooit afgedaan met het Joodse volk. Het is zijn oogappel, zegt de Bijbel heel duidelijk. En God bewaart zijn volk. En daarom moeten wij dat volk ook lief hebben en voor ze op de brest staan en voor ze bidden en zegenen. Maar hoe loopt het dan af? Nou, er komen nog weer vele beloften uit het woord van God. En kijk maar eens naar die spannende gebeurtenissen als Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders. Dat staat in een paar hoofdstukken eerder. Ik ga nog even lezen, een paar versen zijn er maar. Dat staat in Genesis 45, vers 1 tot 7. Toen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. En zoals de Bijbel ook spreekt, maakt ook de Heer Jezus zich specifiek bekend aan zijn Joodse volk en zijn Joodse broeders. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem. Er zijn ook wel gedachten hierover dat de Heer Jezus, bij de wederkomst van de Heer Jezus, dat de gemeente van Jezus Christus opgenomen is. Er is dus een boodschap over de opname van de gemeente. Wij zullen opgenomen worden, we zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. En we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. In een ondeelbaar ogenblik zullen we veranderd worden. Dat is de opname van de gemeente. Wanneer en hoe, er zijn, nou, niemand is er eigenlijk precies uit. Er zijn verschillende gedachten over. Wanneer dat zou gebeuren, voor die grote, of die dag der wraken waar ik zo net over had. Of in die tijd, of na die tijd. Dat is eigenlijk niet precies nou, hoe het zal gaan, weet men niet. Maar je zou aan hier, en zie je wel, zou die link uit kunnen halen dat de gemeente dan al bij de Heer is. Laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem, dus ook zijn eigen vrouw niet. En toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, moet je nagaan, zodat de Egyptenaren in Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leef mijn vader nog. En doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. En daarop naderden zij en hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar wees u niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog 5 jaren waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Waar zijn broers het hadden gedaan, die waren in de fout gegaan. En wat zegt Jozef? God heeft het gedaan. Dat zie je hier ook weer. En dat God in dit alles was. Dat het Joodse volk gebruikt werd om ook ons te bereiken met het evangelie. En tenslotte namen ze ook de kleine Benjamin mee. Het Joodse volk. En ik geloof dat dat ook te maken heeft dat iedereen, ook de alle Joden die gehoorzaam zijn gebleven aan de opdrachten van God, ook terug te keren naar het land Israël. Dat die er ook bij zijn. Dat God daarop wacht. Of dat de Heer Jezus daarop wacht. Totdat hij zich dan ook bekend maakt. En iedereen was weg hier bij Jozef. En zo zal het ook zijn dat de Heer Jezus zichzelf bekend maakt aan het Joodse volk. En waar lezen we dat? Dat lezen we in Zacharia hoofdstuk 12 vers 9 tot 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Dan zie je ook dat de broers ook huilen en ook, wat hebben we gedaan? Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Openbaring in 1 vers 7, komt er weer terug. Zie, hij komt op de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Amen. Dat was Openbaring 1 vers 7. Als we dan kijken naar de samenvatting eigenlijk. Eerst die grote genade die God ons heeft gegeven. De erfenis die wij hebben ontvangen via het Joodse volk. En dat God daar niet mee heeft afgedaan. Maar dat steeds het Joodse volk tot op de dag van vandaag is nog steeds Gods oogappel waar we voor mogen bidden en waarvoor op de bres moeten staan. Zegen Jeruzalem, vond ik heel mooi zo straks voor de dienst. De bidstond kwam er ook nog naar voren. Jeruzalem zegenen, het Joodse volk. En daar hebben we een link mee. Doen de Joden het allemaal goed? Nee, beslist niet. Doen wij het allemaal goed? Ook niet. En het Joodse volk moet zich nog bekeren, maar dat zal gebeuren. En je ziet dat Gods geest daar ook al heel intensief aan het werk is. Waarom draait dat eigenlijk allemaal om dat kleine volkje daar in het Midden-Oosten? Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Hoe de aanvallen zich steeds weer verscherpen naar het Joodse volk. En daarom moeten wij voor hen op de bres staan. Want de Heer Jezus komt weer en elk oog zal hem zien. En hij komt daar in Jeruzalem. Hij komt daar op de wolken. En hij zal zich openbaar maken ook aan het Joodse volk. En ze zullen weeklagen en rouw bedrijven. Maar ze zullen hem aannemen als de Messias. En daarin ligt ook voor ons de belofte. Lieve mensen, neem deze boodschap ook voor jezelf mee. Je hebt een erfenis in de Heer Jezus Christus. Je mag zijn kind zijn. En het mag zo blijven. Als je steeds bij hem blijft, dan ben je voor eeuwig behouden. Dan zijn ook eigenlijk... Het is, ik wil niet zeggen van eens gered, altijd gered. Maar dat hangt ook wel van jezelf af. Maar in Christus, Gods belofte is wel eens gered, altijd gered. Maar je kunt er zelf onderuit kruipen. Dat is wel zo. We mogen ons verblijden dat onze namen staan opgetekend in het boek des levens. Maar de Bijbel waarschuwt er ook voor. Dat je naam kan ook geschrapt worden uit het boek des levens. Dus ik wil echt niet zeg maar hier neerzetten van eens gered, altijd gered. Eens behouden, altijd behouden en je kunt je gang maar gaan. Nee, maar dat wil je ook niet. Als je in Christus werkelijk een nieuwe schepping bent, dan is het oude werkelijk ook voor jou voorbij en het nieuwe is gekomen. En dan mag je je verheugen en verblijden in God. Halleluja. Amen. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Vader, dat we ook op de beloften van uw woord mogen staan. Heer, dat er zoveel rijkdommen uit zijn te halen, Heer. En dat u ons nog steeds weer nieuwe openbaringen wilt geven, wat niet nieuw zijn, maar toch altijd weer verborgen zijn in uw woord. U bent de weg, de waarheid in het leven. Dank u wel, Heer, dat de waarheid een persoon is. Dat de weg een persoon is. Heer, dat het woord een persoon is. En dat bent u, Heer Jezus. En daar mogen we ons aan vastklampen. We mogen over onze omstandigheden heen zien naar de grootheid van u. En of die omstandigheden nu ja, zwaar zijn, moeilijk zijn. En dat je in de put zit of met problemen worstelt. Je kunt altijd komen bij de Heer Jezus Christus. En je kunt bidden om zijn vrede. Om zijn aanwezigheid. De zegeningen van God die zijn aan ons gegeven. En ik wil ook afsluiten nog gewoon met zich aan te denken. Ook met het gebed van Jabes. En ik bid dat gebed heel vaak ook voor mezelf. Maar ik bid het eigenlijk anders. Jabes die bad het zo. Heer, wilt u mij overvloedig zegenen. En wilt u mijn gebied vergroten. Ik geloof dat wij het mogen bidden als volgt. Heer, dank u wel dat u ons overvloedig zegent. Heer, dank u wel. Dat u ons gebied vergroot. Heer, dank u wel dat u van ons het kwade doet wijken. En Heer, dank u wel dat uw hand op ons is. Daarvoor willen wij u eren, daarvoor willen wij u dienen. En willen wij u de lof en de dank en de eer geven. Totdat u weer komt en we zien er naar uit, Heer. Halleluja. Amen.